your work. Sì, da più no. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden van broeder Bal zingen we met elkaar nu uit Psalm 103, daarvan vers 8 en vers 9, ook over de kortstondigheid van het leven, maar ook over de gunst van de Heere die eeuwig is.
Thank you.
Gemeente, ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En we zingen daarna uit Psalm 96, vers 2 en vers 9. Nu moet u tong de heidenen nodigen, meldt alle volken zijn geboden. En ook vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, is een enige Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Groot en heerlijk God, uw Vader, Zoon en Heilige Geest, de eeuwige, de drie enige. Wij danken en loven uw naam. Hier in die naam die we nooit genoeg kunnen prijzen en groot maken. Die naam zo heerlijk groot en goed. Wij danken u voor wie u bent. Wij danken u voor uw huis. Wij danken u voor uw woord. En voor de gemeenschap der heiligen. Om samen in dit kerkgebouw uw naam aan te roepen. Om onze gebeden op te heffen die naar boven mogen opstijgen. Want u hebt zelf een weg geopend naar de troon van uw genade. Heer, wat een groot goed. Dat u een horende God bent en het oor neigt. Heb dank voor zoveel goeds. Heer, en wij danken u dat u uzelf ook zo heerlijk hebt te kennen gegeven in uw woord, uw openbaring. Waarin u uzelf bekend maakt, maar ook wat u van ons vraagt. Uw wil, uw wet. Heilig, groot en goed. Heren, en we werden oog in oog gesteld met die heilige wet. En wij kunnen niet anders dan beleiden dat wij zondaren zijn en dat wij gezondigd hebben en ons vorige slacht. Heren, vergeef al die ongerechtigheid. Want zonder dat kunnen we voor u niet bestaan. En we hebben gezongen. Nu moet uw tong, jouw tong, ook de heidenen nodigen om alle volken uw geboden ook door te geven, te vermelden. En heren, dan beleiden we u dat wij vaak zoveel schroom hebben, ook naar anderen toe. Want al die volken, ach, zoveel van die volken, die hebben we ook in ons eigen land, al die rassen, al die culturen. En zoveel die uw naam niet kennen en steeds meer, ook hier in Haastrecht en deze regio. In dat opzicht hebben we allen een grote roeping om uw geboden, maar ook uw naam, te vermelden aan die anderen, die buitenstaander, diegenen die u niet kennen, om ze in aanraking te brengen met u en uw heilig woord en uw heilig gebod. Heer, wij bidden u, als onze tong zo vaak op slot zit en onze mond om vrijmoedig over u te spreken, als we zoveel schroom kunnen hebben en zoveel soms hebben te overwinnen en we misschien ook, ja, niet de heilige durf hebben. Wij bidden, geef daarin ook meer vrijmoedigheid. Bovenal om het goede van u uit te stralen. In de omgeving, ook hier in Haastrecht, want ook hier is het toch nodig dat ook hier uw koninkrijk gebouwd wordt. Heer, wij bidden u, geef, ook als we jong zijn, want juist als we jong zijn, dan kan ons getuigenis zoveel kracht hebben. Geef dat het doorgegeven mag worden en we zo ook iets van u mogen uitstralen, zodat het ook gezien mag worden dat er vanuit deze gemeente iets goeds mag gaan naar buiten en ook anderen gelokt en genodigd worden. Heer, wij danken u dat uw woord zo dadelijk geopend mag worden en wij beseffen dat we daarin uw geest zo erg nodig hebben. Heer, en leid ons dan door uw geest in het lezen daarvan, maar ook in de verkondiging daarvan. En het luisteren daarnaar. Geef open oren. Ook van onze jongeren. Heb dank dat ze er vanmorgen ook zijn. Hoe goed is het dat zij zo ook al op jonge leeftijd zo onder ons mogen zijn. Op hartelijk dank daarvoor. Heer, wij bidden u. Geef ook dat we als ouders ook heel veel vrijmoedigheid hebben om het op een hele mooie manier door te geven aan onze kinderen, zodat ze er ook al vroeg heilige zin in krijgen om een leven met u te leven, want dat is immers een goed leven. Een leven achter het bloed van u, waar we achter mogen schuilen en waar achter we veilig zijn. Heer, wij bidden als uw woord zo dadelijk verkondigd mag worden, schenk in rijke mate uw heilige geest, schenk uw kracht, schenk alles wat nodig is om met vrijmoedigheid, maar ook in alle ernst dat woord neer te leggen. Heere, opdat u maar mag spreken, dat het niet woorden van uw dienaar zijn, maar dat het ten diepste woorden van u zijn die alleen maar doorgegeven mogen worden. Maar laat het met kracht en majesteit zijn. Heere, wij bidden voor zo heel de gemeente en geef dat uw woorden worden opgenomen in de harten en daar hun werk mogen doen, ook van uw gemeente thuis. Wij bidden voor allen die een roeping in deze dienst hebben, vanuit het bestuur, hier ook een hele verantwoordelijkheid om leiding te geven aan een gemeente en geef ook dat die verantwoordelijkheid ook steeds goed verstaan mag worden. Heren, wij zijn ook maar mensen met alle gebreken. Wij bidden voor onze broeder die vanmorgen ook de liederen die we in de verbondenheid met die volk Israël mogen zingen, te begeleiden. Geef ook hem wat daarin nodig is, opdat uw lof ten hemel mag reizen. Want hoe goed is het immers onze God te prijzen. En het betaamt ons psalmen op te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. En heren, dan mogen we toch ook weten dat u ons in gunst wilt aanschouwen. Wat een zegen. Heren, zo bidden we voor de Kostersfamilie. We bidden voor degene die vanmorgen de techniek bedient. En zo denken we ook aan de kinderen in de crèche. Wees ook daar nabij. Heer, wat is het ook goed dat zo onze jongeren ook onderwijs vanuit uw woord krijgen. Ook als we denken aan de zondagschool die er vanmiddag weer mag zijn. Zegen al dat onderwijs ook aan onze kinderen. Zo wacht alles op u en op uw zegen. Zie in gunst op ons neer van boven. Wees ons genadig. God van alle genade. Wij bidden u dat om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. En dat doen we in het boek Openbaring, waar we mee bezig zijn. En ik lees allereerst uit Openbaring 5, de eerste 5 versen. Dan uit Openbaring 6, vers 1 tot en met 10. En dan Openbaring 8, vers 1 tot en met 5. En die laatste 5 versen die we lezen, dat zijn de tekstwoorden voor de preek van vanmorgen. Maar eerst Openbaring 5, vers 1 tot en met 5. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zei tot mij: wee niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Dan Openbaring 6, vers 1 tot en met 10. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen als een stem van een donderslag: kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonnen. En toen hij het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede weg te nemen van de aarde. En dat ze elkaar zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie, een zwart paard. En die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei, één maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning. En beschadigde de olie en de wijn niets. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei, kom en zie. En ik zag en zie, een vuil paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood. En door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degene die gedood waren om het woord Gods en om het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? Tot zover. En dan Openbaring 8, vers 1 tot en met 5. En dat zijn dan de tekstwoorden, die lees ik eenmaal. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel. Ongeveer van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond bij het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand van de engel voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er geschiedde stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten boven de preek de hemel wacht. De hemel wacht. Maar we gaan eerst nog zingen en onze gaven geven. En ik heb nog een enkele afkondiging voor u. Wat de diensten voor zondag 6 oktober betreft. Om 10:00 provenent A. Klein uit Nieuw-Lekkerland. En om 6:30 s'avonds door meneer P.H. van Tricht uit Ede. Dan vanavond gaat niet voor proponent H. de Mots. Die heeft afgezegd vanwege griepverschijnselen. En nu gaat voor dominee B. van Leeuwen uit Lunteren. Wat de collecte betreft, eerste rondgang voor de evangelisatie in Horst. En de tweede hier voor de plaatselijke gemeente. En voor data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Als voorbereiding op de preek zingen we uit gezang 5, vers 3 en 9, uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. gemeente, naar het amen van de preek zingen we uit Psalm 141, vers 1 en 2. Mijn beden met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Gemeente, gemeente van de Heere, ik weet niet hoe het u of jou vergaat, maar als we het wereldgebeuren een beetje volgen, en vooral wat er in het Midden-Oosten gebeurt, dan kan zomaar de vraag naar boven komen van hoe lang gaat dit nog duren? En wat heeft dit allemaal te maken met de eindtijd? De Bijbel zegt over de eindtijd dat er oorlogen zullen zijn. En geruchten van oorlogen, nou die zijn er volop. De brandhaard in het Midden-Oosten kan zomaar exploderen tot een grootscheepse oorlog. En verder alle natuurrampen, overstromingen, Kathmandu momenteel. En ja, denk ook aan de hongersnoden, de epidemieën. Een corona-epidemie nog maar zo kort achter ons. Een epidemie zoals we nog nooit gekend hebben in de geschiedenis. Ook de cholera-epidemie in Afrika. En te midden van dat alles klinkt wereldwijd toch ook de bede die we zojuist gezongen hebben. Uw koninkrijk komen toch, o Heere. En er wordt naar verlangd en er wordt naar uitgezien en er wordt naar geroepen om gebeden. Naar de dag dat Jezus terugkomt op de wolken, dat hij zal verschijnen en dat hij alles nieuw zal maken. Dat hij recht zal doen en alles recht zal zetten. Ook een dag waarop er een einde komt aan alle gebrokenheid, alle pijn, alle verdriet, ook aan alle rouw die er is. En toch, ja, dat koninkrijk is nog steeds niet doorgebroken. En alles gaat maar door, alsof die gebeden die al zo lang, eeuwenlang opklimmen naar boven, alsof die helemaal geen effect hebben. En dan denk je, hoe kan dat toch? De Heere, die hoort toch dat geroep. Gemeente, weet u waar het vooral aan ligt? En ja, dat klinkt u misschien een beetje vreemd in de oren, en toch ligt het aan ons. Het ligt aan onze gebeden, toch wel. Mogelijk kijkt u daar vreemd van op, maar ja toch, onze gebeden hebben invloed op het wereldgebeuren. Hoe we het ook wenden of keren, onze gebeden hebben daar invloed op. En ik kan me voorstellen dat u of jij dan denkt, nou, mijn gebeden, ja, wat stellen die voor? Mijn gebeden zijn zo onvolmaakt, zo onder de maat. En ik kan zomaar bidden en even vol vuur zijn in het gebed. En even later kunnen gedachten zomaar weer alle kanten opgaan. En zo onvolmaakt allemaal. Wat kan het soms een gestamel zijn? En toch, hoe gebrekkig, hoe stamelend, hoe stuntelig ze ook kunnen zijn, toch hebben onze gebeden invloed op de afwikkeling van het wereldgebeuren. En dan gaat het er maar over of onze gebeden krachtig genoeg zijn. Of onze gebeden een aangename geur verspreiden voor de Heere, of ze voor hem wel aangenaam zijn. Daar gaat het om. Misschien hebt u er nog nooit aan gedacht dat onze gebeden voor de Heere een heerlijke geur moeten hebben. Mogelijk is er iemand van u of van jullie ooit in een Oosters-Orthodoxe eredienst geweest. Nou, dat is wel anders dan onze diensten. De rest laat ik even zitten. Maar één ding wat heel erg opvalt in Oosters-Orthodoxe diensten, dat is dat er heel veel wierook wordt gebruikt. Heel veel. Je moet daar tegen kunnen. En die wierook, die stijgt omhoog. En ik zou me zo maar kunnen voorstellen dat als je in zo'n eredienst bent, dat je denkt van ja, maar waarom doen ze dat? Is dat nou nodig? Wel, ze hebben daar toch hun redenen voor. Want, zeggen zij, met die wierook die opstijgt, stijgen ook onze gebeden op. En onze gebeden die opstijgen met die wierook, die worden ook doortrokken door de geur van de wierook, zodat die gebeden een heerlijke geur verspreiden en zo voor Gods aangezicht komen. Eigenlijk best wel mooi gedacht, want wees eens eerlijk, onze gebeden, over het algemeen zijn ze niet zo geweldig, toch? En daarom zeggen zij, nee, maar die moeten vermengd worden met die geur van de wierook, want dan worden ze aangenamer voor God. Nou, iets dergelijks, toch ook weer anders, maar iets dergelijks zien we hier toch ook wel in Openbaring 8. Maar, ik wil vanmorgen stilstaan bij Openbaring 8, maar ik kan me voorstellen dat iemand denkt, ja, maar u hebt wel een aantal hoofdstukken overgeslagen, dat weet ik. Ik heb ook maar beperkte mogelijkheden en ik wil toch een aantal gedeelten expliciet behandelen. Maar, eigenlijk, ja, die hoofdstukken 4, 5, 6 en 7... ja, dat zijn toch eigenlijk ook wel hele belangrijke hoofdstukken. En daarom even met een paar pennenstreken wil ik toch heel graag even meenemen wat daar naar voren komt. En dan denk ik allereerst aan Openbaring 5. En Openbaring 5 is een heel cruciaal hoofdstuk, maar ook meer bekend, omdat daar nogal eens over gepreekt wordt. En ik ga ervan uit dat daar hier ook wel eens over gepreekt is. Maar daar huilt Johannes op Patmos heel erg. Hij weent, hij is helemaal van streek. En dan denk je, waarom wel? Er is een boekrol over de afloop van de wereldgeschiedenis en die boekrol die kan zomaar afgerold worden, zodat het einde van de wereldgeschiedenis werkelijkheid wordt. Maar die boekrol die zit verzegeld en daar zitten zeven zegelen om en die boekrol is dicht. En nou is er niemand die het waard is om die zegels open te breken. En dan denk je, Johannes, dit is toch vreselijk als hij dat ziet. Niemand van de mensen, niemand. Want dat betekent dat als die boekrol op slot blijft zitten, dat die nooit afgerold wordt. En dat het einde van deze wereldgeschiedenis nooit komt. En dat altijd alles maar zal doorgaan. En dat betekent dus ook dat het werk van de Heere Christus, zijn hele verzoeningswerk, ja, eigenlijk zonder vrucht blijft. En dat de zaligheid die beloofd is, dat die nooit aan zal breken. Nooit, nooit, nooit. En hij huilt en hij huilt. En dan komt er iemand die het wel waard is om die zegels open te breken. En Johannes, hij ziet hem en het is het lam, met een hoofdletter, het lam van God. De leeuw uit de stam van Juda. Die is waardig om die zegels open te breken. En dan gaat dat lam achter elkaar die zeven zegels openbreken. En dan krijgt Johannes te zien wat er gaat gebeuren, want die boekrol wordt gewoon voor zijn gezicht zo opengerold. En hij krijgt precies te zien wat er gaat geschieden. En hoe het verloop van de wereldgeschiedenis wordt na al die gebeurtenissen totdat uiteindelijk Christus terugkomt. Wel, eerst worden de eerste vier zegels opengebroken. En die eerste vier zegels, ja, Johannes die krijgt dan vier paarden te zien. Bij iedere zegel een paard en een ruiter erop. En bij dat eerste zegel ziet hij een wit paard. Bijzonder, wit paard. Wit, de kleur van de overwinning. Wit, de kleur van de reinheid. En wie zit daarop? Iemand met een hoofdletter. De vertaling laat het heel duidelijk uitkomen wie daarmee bedoeld wordt. Het woordje hij en het woordje die staan met hoofdletters. Wel, het is Christus. En wat heeft hij op zijn hoofd? Een kroon. En wat heeft hij in zijn hand? Een boog. En ja, Christus rijdt voorop. Er komen vreselijke dingen aan. En de volgende ruiters zijn ook verschrikkelijk. Maar Christus rijdt voorop. En wat er ook gebeurt, de overwinning is in zijn hand. En het zal hem niet uit de hand lopen. Gelukkig. Dat is een geweldige troost. Wat er allemaal gaat gebeuren, Christus gaat voorop. En hij is de overwinnaar. Maar dan volgt dat tweede paard. Het is een rood paard. En de ruiter, die krijgt macht om de vrede van de aarde weg te nemen. En wees eerlijk, als de vrede wordt weggenomen, wat blijft er dan over? Dan blijft er alleen maar oorlog over en dan blijft er alleen maar gedoe over en bloed vergieten. Een vreselijke tijd zal er aanbreken. Een tijd van oorlog. En alsof het nog niet genoeg is, komt er een derde zegel wat geopend wordt. En dan ziet Johannes een zwart paard. En de ruiter op dat zwarte paard heeft een weegschaal in zijn hand. En op die weegschaal, in die schaal, ligt wat voedsel. Klein beetje maar. En dan roept een stem de prijs van dat beetje eten. Een hele hoge prijs. Zodat eigenlijk praktisch niemand dat kan betalen. Heel een beetje eten, maar het is onbetaalbaar. Dat betekent grote hongersnood. En dan het vierde zegel, dan komt er een vaal, grauw paard. En dat is het paard van de dood. En het rijk van de dood, van de hel, volgt hem. De dood komt achteraan. Maar Christus gaat voorop. Gemeente, daarna wordt het vijfde zegel geopend en dan krijgt Johannes een blik op de zielen onder het altaar in de hemel. En die zielen die roepen, hoe lang, tot hoe lang, heilig en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde zijn, aan al die onrechtvaardigen. Hoe lang blijft het onrecht voortduren? Wanneer gaat u recht doen? Ze hebben er al zo lang op gewacht en ze roepen onophoudelijk om recht. En gemeente, dan dat zesde zegel. Dan volgt een grote aardbeving. De zon wordt zwart en de maan wordt als bloed, een bloedmaan. En de sterren van de hemel die vallen zomaar naar beneden. En dan hoort Johannes iets huiveringwekkends. En dan hoort hij de roep van degene die nooit gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Jezus, hun koning. Nee en nog eens nee. En dan, ja, dan roepen ze bergen, val op ons, heuvels, bedek ons, verberg ons voor het aangezicht van de rechter van hemel en aarde, zodat hij ons niet zal vinden. En op dat moment denk je, ja, nu komt het eind. En achteraan, ja, daar komt de dood. Daar komt het rijk van de hel. En nu is het afgelopen. En er wordt geroepen en geschreeuwd. Bergen vol op ons. Maar het einde is er nog niet. Wat krijgt Johannes te zien? Hij krijgt een blik op alle gelovigen die er ook zijn. En dat zou hij zomaar kunnen vergeten. Te midden van dat huiveringwekkende geroepen van diegenen die roepen, bergen vol op ons. Dan zou je zomaar kunnen denken dat iedereen verloren gaat. Maar zo is het niet. Nee, Johannes krijgt ineens het zicht op al Gods kinderen. Van alle tijden en van alle plaatsen. En hoeveel zijn het er? 144.000. En dan denk je, nou is ook niet veel. Een paar gemeenten. En dan heb je ze. Nee, het is een symbolisch getal. 12 keer 12 keer 1000. En dat betekent ja, een volheid, een schare, een menigte die niemand tellen kan overal vandaan. En ze zijn verzegeld en ze dragen witte gewaden, wit, rein, gemaakt in het bloed van het lam, gewassen in het bloed van het lam. Wit, de kleur ook van de overwinning. En waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. Maar ze hebben stand gehouden. Ze hebben volhard. Wie volharden zal tot het einde. Wie overwint, hè, dat klinkt iedere keer in Openbaring 2 en 3. Wie overwint? Nou, die 144.000, die hebben overwonnen. En gemeente, dan kan dat zevende zegel geopend worden, het laatste. En dan zijn we intussen bij ons tekstgedeelte aangekomen. En dan volgen de rampen elkaar heel snel op. Maar, voordat het einde aanbreekt, gebeurt er iets heel bijzonders. Want het einde is er nog steeds niet. En waarom niet? Wel, in de hemel komt eerst een stilte van een half uur. Heel apart. De Heer vraagt alle aandacht in de hemel voor wat komen gaat. Maar het is wel een beklemmende stilte. Het is een stilte voor de storm. Een stilte vanwege de oordelen die over de aarde zullen gaan. Ik denk aan Zefanja 1. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, Heere. Wat nabij is de dag, de oordeelsdag van de Heere. Die komt eraan. Jongens en meisjes, ik zei dat het in de hemel een half uur stil werd. Maar is het in de hemel dan niet altijd stil? Is het daar niet heel eerbiedig stil? De hemel wordt wel eens vergeleken met een kerkdienst. En dan denk je, nou ja, daar wordt ook geluisterd en zo. Nou, in de hemel is het over het algemeen niet zo stil. Daar is heel veel vreugde. En daar is heel veel bedrijvigheid. Want wat hoort Johannes? Het geluid van heel veel engelen staat er. Ze zingen één groot loflied op het lam. Ik moest denken aan Jesaja 6. Waar de engelen zingen heilig, heilig, heilig is de Heere van de Heerscharen, van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En bovendien, ja, de engelen, die laten hun blijdschap ook heel duidelijk horen over één zondaar die zich bekeert. Als je tot geloof komt, tot bekeringen, dan zijn de engelen ook zo blij in de hemel. En dan uiten ze dat. Dan is er vreugde in de hemel. En ik denk ook aan wat Johannes te zien krijgt in Openbaring 5. Als het lam de boekrol geopend heeft, dan zijn er 4 dieren en 24 ouderlingen. En die werpen zich neer voor dat lam. En die zingen een nieuw lied voor het lam. Een nieuw lied. En ik denk ook aan het juichen van al diegenen die al boven zijn. Zij bejubelen de Heere. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Het is één groot loflied op het lam van God. Ik weet, vroeger op de basisschool leerden wij, ik weet niet of dat nog geleerd wordt, misschien is het intussen een vergeten lied, maar daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon, verlost van zonde en gevaar tot eer van 's vaders zoon. Bovendien is er ook heel veel bedrijvigheid in de hemel. Want engelen, wat zijn engelen? Wel, dat zijn boodschappers van God. En die worden uitgezonden voor degenen die de zaligheid beërven tot hun dienst. En ja, wat doen die engelen dan? Die gaan uit en in. Ze gaan met Gods opdracht naar beneden om die opdracht uit te voeren. En dan komen ze weer verslag uitbrengen in de hemel voor God. En dan staan ze weer klaar om een nieuwe missie te ontvangen. En denk maar aan die geschiedenis van Jacob in Bethel. Die engelen die neerdalen en die weer opklimmen op die ladder tussen hemel en aarde. Precies de omgekeerde volgorde als de andere volgorde als in het laatste vers van Johannes 1. Waar staat dat engelen opklimmen en neerdalen. Dat ze dus ook heel veel op de aarde zijn en dan opklimmen weer naar boven en dan ook weer neerdalen op de aarde. En zo is er nog veel meer te noemen wat er in de hemel allemaal gebeurt. Dus normaal is het in de hemel niet zo stil. Maar er volgt een half uur stilte. Een half uur denk je, nou dat is niet zo lang, dat is ook zo weer over. Nou, ja, dat is niet ons half uur, want in de hemel is geen tijd. Het is niet te zeggen hoe lang dat half uur uiteindelijk duurt. Maar, dan blijft wel de vraag, waarom? Een stilte van een half uur, waarom? Waar is dat goed voor? Omdat alles nog niet klaar is voor de wederkomst. De hemel wacht op de aarde. De hemel wacht op ons. Onze gebeden zijn nog steeds niet krachtig genoeg. Ze zijn niet aangenaam genoeg. Ze zijn niet voldoende vermengd met een heerlijke geur, zodat ze voor Christus aangenaam zijn voor de Heer. En dat betekent ook dat de gebeden van velen nog niet neergelegd zijn op het altaar. Dat wij nog veel te veel bezig zijn met de dingen van de wereld. En dat het uitzien van ons nog veel te mager is. En dat het lied uw koninkrijk komen toch, o Heere, nog te mager is. En dat we nog te weinig verlangen naar de komst van Christus. Bovendien, er moeten nog mensen worden toegebracht. Die zalig worden. Dat betekent allemaal bij elkaar, de hemel moet wachten op de aarde, op ons. Wij zingen als kerk zo graag, ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op hem. Alsof wij alleen maar wachten. Nee, de hemel wacht. Op ons. En wij treuzelen. En wij talmen veel te veel. Het is wel bijzonder. Dat God wacht op ons. En dat heeft te maken met zijn grote geduld. En Petrus die legt dat uit. Want, zegt Petrus, ja, hij blijft nog uit, die wederkomst. Want God wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat ze allemaal tot bekering, tot geloof komen. Wat een liefde en genade. En gemeente, alsof die stilte nog niet genoeg is, gebeurt er nog iets, waardoor Jezus niet kan terugkomen. Ineens ziet Johannes dat aan de zeven engelen die voor God staan, zeven bazuinen worden gegeven. En een bazuin, waar was een bazuin voor in de oudheid? Nou, die was er niet alleen maar voor om liederen te begeleiden en te jubelen en zo. Maar een bazuin was er ook voor om juist gevaar aan te geven. Als de vijand eraan kwam, dan werd de bazuin geblazen. Dat betekende, pas op, er dreigt gevaar. Hè? Nu krijgen we piepjes via de telefoon en zo, maar toen was dat de bazuin die schalde. En God laat nu zeven engelen met de bazuin blazen. Bazuin stoten. Als waarschuwing. Het einde komt dichterbij. Het komt eraan. Maar er is nog tijd. Er is nog genadetijd. Wend je tot mij. En word behouden. Ga naar Christus toe. Neem de toevlucht tot hem. De rotssteen. Waar je veilig bent. Achter zijn bloed. Om daar te schuilen. Gemeente, wat een liefde. Wat een geduld. Wat een genade van de Heere. Dat we van 's hemels wegen vooraf zo ernstig gewaarschuwd worden nog. En dan, ja, wat is nu zo belangrijk als de oordelen van God over de aarde gaan? Dat onze gebeden voor Gods troon aangenaam zijn. Dat God ze hoort. En ja, wij kunnen zo krachtig als we kunnen bidden. Maar dan nog dan nog zijn ze onvolmaakt. Onvolkomen. Onder de maat. En daar gaat God nu zelf voor zorgen. Want wat gebeurt er dan? Dan zorgt hij voor een andere engel weer. Engelen genoeg om hem ten dienste te staan. En die andere engel, die heeft een gouden wierookvat in zijn hand. En met dat gouden wierookvat gaat hij bij het gouden altaar staan, bij het reukaltaar. En wat je hier ziet, dat is dat de hemel, waar Johannes een blik in heeft geslagen, dat die vergeleken wordt met de tempel hier op aarde. Hè? Het reukofferaltaar enzovoort. En wat krijgt die engel dan? Die engel krijgt heel veel reukwerk. Het lijkt wel wierook. En wat moet die engel met dat reukwerk doen? Wel, daar moet hij de gebeden van al Gods kinderen die opreizen naar de hemel mee mengen. Zodat die gebeden heerlijk gaan ruiken. Zodat ze een heerlijke geur gaan verspreiden. Want onze gebeden, wees maar eerlijk, ja, die ruiken nog niet zo aangenaam vaak voor God. Nee, daar is dat heerlijke reukwerk van dat gouden altaar voor nodig. De menging daarvan. En dan kun je denken, ja, moet dat dan wierook zijn, zoals de Oosterse orthodoxen dat doen? Hè? Nou, het gaat God ook niet. Kijk, als mens kunnen wij proberen daar zelf ook een steentje aan bij te dragen. Maar welke geur is nou aangenaam voor God? Nou, dat staat in Efeze 5. De geur van het offer van Christus. Die geur. En die engel vermengt de geur van het offer van Christus nou met onze gebeden. En zo stijgen die gebeden omhoog en komen ze voor God. En God ruikt daarin het offer van zijn zoon. En ze worden heel, heel aangenaam voor hem. En ja, prachtig als zo de gebeden van de aarde van al Gods kinderen gaan opstijgen naar de hemel en dat ze een heerlijke geur verspreiden in de hemel en dan kunnen ze voor God bestaan. Die geur die bedekt al onze tekorten. En die geur is veel krachtiger dan ja, alles wat er aan onze gebeden ontbreekt. Ze worden gezuiverd, geheiligd. En dan begrijpen we ook de dichter, hè, als hij zingt mijn beden, met opgeheven handen klimmen voor uw heilige aangezicht als reukwerk. Voor u toegericht, hè, vermengd met de geur van het offer van Christus. Aangenaam voor hem. En zo kunnen onze gebeden invloed uitoefenen op de voortgang van de wereldgeschiedenis. Misschien denkt iemand, ja, maar u gaat wel erg snel, want het gaat over de gebeden van de heiligen. En u hebt het over onze gebeden, kun je dat dan zomaar zeggen? Het gaat hier toch wel over gebeden van Gods kinderen. En misschien denk je, ja, ik zit hier wel, maar ja, ik durf me niet zomaar een kind van God te noemen. Maar juist dan is dit gedeelte zo vertroostend en bemoedigend. Want het gebed om de Heilige Geest, lees Lucas 11 er maar op na, het gebed van de Heilige Geest, dat is nou een gebed dat de Heere nou altijd wil verhoren, omdat dat gemengd wordt met de aangename geur van het offer van Christus. En als dat zo voor zijn aangezicht komt, dan zal hij daar ook in voorzien. Misschien is er iemand die denkt, ja, maar ik mag wel geloven een kind van God te zijn, maar ik kan moeilijk geloven dat mijn gebed, ja, nou iets bijdraagt aan de voortgang van het grote gebeuren, de wereldgeschiedenis. Daar gebruikt God een gebed van Abraham voor. Hè? Abraham die zo met God aan het onderhandelen is, heilig onderhandelen. Die dan iedere keer het toch weer net aandurft om God te vragen om nog iets meer. En kijk, dat gebed. En het gebed van Isaac, hè, die is daar op het veld aan het bidden voor een vrouw. En er komt zomaar een vrouw aan, dat is toch fantastisch. En je bidt om een vrouw en ze komt er al aan. En het gebed van Jacob, hè, als die bidt, hè, bij Peniel, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Dat zijn nog eens gebeden. En de gebeden van de geloofshelden uit Hebreeën 11. En, maar ja, mijn gebed. Ja, heeft dat invloed op? Ja, er staat hier wel het gebed van de heiligen. Van alle heiligen. En heiligen zijn niet mensen zonder zonde. Maar dat zijn wel mensen die apart gezet zijn. Dat zijn de gelovigen, de kinderen van God. Al zijn kinderen, hun gebeden, ja, ze worden vermengd met die heerlijke geur van het offer van Christus. En ze hebben invloed op wat gaat gebeuren. Gemeente, bij die gebeden van de heiligen, daar zitten ook de gebeden bij van de mensen die het Maranatha uitroepen. Prachtige roep, een mooi gebed, een Maranatha. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Ik denk in dit verband ook aan het roepen van de zielen onder het altaar. Hoe lang, heilig en waarachtige Heerser, oordeelt en breekt u ons bloed niet op de aarde. Ja, ik kan me voorstellen dat iemand denkt, ja, maar hier wordt geroepen, gebeden om recht en gerechtigheid. Om het oordeel. Maar dat ja, kan toch niet zomaar. Dat je gaat bidden of God ook mensen veroordeelt. Ja. Toch? Denk ook aan de catechismus. Als het gebed. Uw koninkrijk komen toch, o Heere. Als dat gehoord wordt. En als dat tot werkelijkheid wordt, dan betekent dat ook dat de werken van Satan, zegt de catechismus, verbroken worden. En ik weet het, dat is huiveringwekkend, als wel de andere kant. Als God komt, dan komt hij als redder en hij komt als rechter. De twee kanten. Johannes ziet er al iets van in Openbaring 8. En wat ziet hij dan? Ja, hij ziet dat die engel weer naar dat reukaltaar gaat. Maar wat doet hij dan? Pakt hij dan met het wierookvat weer heerlijke geur of zo? Nee. Dan pakt hij met dat gouden wierookvat die kooltjes die daaronder liggen. En die smeulen, die branden nog heilig vuur van het altaar. En die doet hij in dat gouden wierookvat. En wat doet hij dan? Dan werpt hij die vurige kolen. Dat heilige vuur op de aarde. En dat is een vreselijk gebeuren. En dan gaat de rechter van de hemel en aarde recht doen. Want hij hoort ook de gebeden van al degenen die roepen tot hoe lang nog, Heere. Ook het bloed van Abel dat van de aarde opstijgt naar boven. Hij gaat recht doen, de rechter van hemel en aarde. En als hij dat vuur op de aarde werpt, dan komen er stemmen, donderslagen, bliksemstralen, een aardbeving, hagel en vuur, honger en dorst, dood en verderf. Ja, dan wordt ook de zon getroffen, de maan. De sterren, het water wordt als alsem, wordt bitter. Het is gewoon niet meer te drinken. Het is heel apocalyptisch. Gemeente, Gods kerk heeft gebeden. Uw koninkrijk komen toch, o Heer. De zielen onder het altaar hebben gebeden. Tot hoe lang? Hoe lang moeten we nog wachten, Heer? En in de hemel is geluisterd naar de gebeden. Ze waren vermengd met heerlijk reukwerk. En dan gaat het halve uur stilte voorbij. En dan komt de rechter van hemel en aarde in actie. Dat betekent dus dat al die gebeden de wederkomst beïnvloeden. Ik had het zojuist net even over, ja, dat bidden om Gods oordelen. God is niet alleen liefdevol, hij is ook genadig. En hij is ook rechtvaardig. En daar mogen we ook blij mee zijn. Want stel je voor, dat God zich helemaal niet zou druk maken over het verschil tussen goed en kwaad. Stel dat hij geen verschil zou maken tussen zijn kinderen en de meest wrede mensen op aarde. Denk aan mensen als Hitler, Stalin, Pol Pot, Mladic, Ridwan Taghi. Mensen van de drugskartels, van de maffia, van de moordcommando's. Je kunt je toch niet voorstellen dat God ineens maar zegt, oké, het is jullie allemaal vergeven, kom allemaal op in mijn nieuwe koninkrijk, maakt allemaal niet uit wat je gedaan hebt. Nee, uiteindelijk zullen zij hun straf niet ontlopen. Op aarde kunnen mensen heel lang hun straf ontlopen, soms levenslang, maar eenmaal zal het recht zegevieren. De volmaakte God kan niet onverschillig blijven. En ook niet zijn, als het gaat om goed en kwaad. En er zal eenmaal vergelding plaatsvinden. En er zal ook geen enkele ergernis overblijven over het onrecht in deze wereld. Het recht zal eenmaal zijn loop hebben en zegen vieren. Bovendien mogen we erop vertrouwen, ja, het oordeel is bij de rechter van hemel en aarde in goede handen. Hij maakt geen fouten. Aardse rechters kunnen fouten maken. Kunnen de dingen verkeerd beoordelen. Kunnen een tunnelvisie hebben. Kan van alles fout gaan. Maar de hemelse rechter, bij hem zal het veilig zijn. Dat betekent wel dat het conflict tussen goed en kwaad niet eeuwig zal voortduren. En dat er mensen verloren zullen gaan. En we hebben er geen besef van wat dat betekent. We kunnen het soms zo makkelijk zeggen, hè? Mensen die verloren gaan, het oordeel. Maar we hebben er geen idee van wat dat ten diepste allemaal betekent. Voor altijd. En dat geldt ten diepste voor allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Maar wel heel bijzonder dat te midden van deze ernst Gods geduld en zijn liefde tot het uiterste wordt opgerekt. En dat de gebeden van de heiligen nog steeds mogen opstijgen naar boven. En dat de Heere ervoor zorgt dat ze vermengd worden met dat heilige, heerlijke reukwerk van het offer van Christus. En dat het gebed van de rechtvaardigen veel vermag, veel tot stand brengt, zegt Johannes. Johannes zag in zijn visioen dat die zeven engelen een bazuin kregen om te waarschuwen. En gemeente, die bazuinen, die worden nog steeds gehoord, ook vandaag de dag, ook door middel van Gods dienaren, die ook de bazuin mogen blazen. De bazuin van het evangelie. De bazuin die uitroept dat ieder die in Christus gelooft eeuwig leven zal ontvangen. Ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Gemeente, het moet door de verdrukking heen, door de oordelen, maar het gaat ergens naartoe. God haalt zijn kinderen thuis. Eeuwig thuis. En wat is het rijk? Als we te midden van dit alles, al die gruwelen, al die oordelen, diep in ons hart, de troost kennen van die machtige psalmregels. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. We gaan danken en voorbeden doen. En we willen in de voorbeden vooral opdragen de familie Bal. Op maandag 23 september jongstleden is overleden Philippus Bal. In de gezegende leeftijd van 89 jaar. We denken aan zijn vrouw, kinderen, klein en achterkleinkinderen. En ook mevrouw Pronk, die familie is. We willen vanmorgen ook bidden voor Daphne, de nieuwe pleegdochter bij de familie van Werkhoven. We willen ook bidden, ik noemde haar zojuist al, voor mevrouw K. Pronk de Ruiter. Gisteren, ja, hoe dubbel kan het zijn, gisteren bereikte ze de leeftijd van 95 jaren. Nou, voor de zondagschool heb ik al gebeden en voor de activiteiten van deze week, die staan er ook op. Laat ons bidden. Heer, wij danken u. Wij danken u voor uw grote geduld en voor uw grote liefde. Heer, wat een geduld dat u er nog steeds niet een einde aan hebt gemaakt. En dat u vanuit de hemel nog wachtte op ons hier op aarde. Omdat hier nog lang alles niet gereed is. Maar het kan zomaar in een stroomversnelling immers geraken. Als u die rol gaat afwikkelen. Heren, uw tijd is anders dan de onze. Maar geef dat we voorbereid mogen zijn om u te kunnen ontmoeten. En wat een geduld en wat een liefde dat die bazuinen nog steeds mogen klinken. De bazuin van het evangelie, ook vanmorgen hier in uw huis en wereldwijd. En geef dat die roepstem verstaan wordt. Heer, wij danken u dat u voorop gaat. Als al die oordelen losbreken. Die ruiter op het witte paard. Als overwinnaar in de strijd. En dat u uw volk, uw kinderen, de eeuwige zegen zult schenken. Dat alles in uw handen is. Heer, wij danken u dat u een God bent die ervoor zorgt dat onze onvolmaakte gebeden vermengd worden met dat heilige, heerlijke reukwerk. Met die diepe geur, die heerlijke geur van het offer van Christus. Heer, wat een liefde en wat een geduld van uw kant. Wilt u uw zegen verbinden aan de verkondiging van uw woord en vergeven wat daarin niet goed was. Heer, wij dragen elkaar aan u op en we danken u ook voor elkaar. Wat is het een groot goed om te horen bij uw gemeente. En wij dragen daarin alle verbanden aan u op, ook wat alle activiteiten betreft, onder jong en ouder en oud, zondagsschool en catechese en bijbelkringen, al die arbeid. Heer, maar zonder uw zegen, ja, zal het geen vrucht hebben, maar met uw zegen zal er volop vrucht gevonden worden. En zo bidden we vanmorgen heel in het bijzonder voor de rouwdragende familie Bal. En dan denken we, bijzonder mevrouw Bal de Ruiter, aan u op. Heer, wij danken u voor het goede huwelijk dat u hun gegeven hebt. En voor de wederzijdse liefde en de wederzijdse zorg. Wat hebt u daarin ook uw zorg betoond. Heer, wij danken u ook wat u in hem ons als gemeente hebt geschonken zoveel jaren. En zo bidden we, geef zijn vrouw ook in haar heel broze gezondheid wat ze nodig heeft. Heer, geef haar kracht ook om morgen de rouwdienst en de begrafenis te kunnen bijwonen. Omring haar met uw troost en met uw genade. En doe haar steeds maar zien op u en op uw werk. En zo bidden we ook om uw genade voor het nageslacht, Heere, want aan uw genade hebben we immers genoeg. Dat is genoeg. En dan denken we aan die kinderen. En dan denken we aan de klein- en de achterkleinkinderen. Ook aan mevrouw Pronk, die schoonzus op hoge leeftijd, die weer een jaar aan haar leven kreeg toegevoegd. Ach, Heere, hoe dubbel ook. Een zwager die boven aarde staat en zelf weer een jaar aan het leven toegevoegd. Wij danken daarvoor, hoewel we aan de andere kant ook weten dat ze bij tijden erg uitziet naar het moment dat u haar thuis haalt. Heer, wat kan het eenzaam worden als alle leeftijdgenoten rondom ons wegvallen en er bijna niemand overblijft om gezamenlijke ervaringen mee te delen. Gedenk haar in dit nieuwe jaar en verblijd haar door uw daden. Heer, zo bidden we voor Daphne. U kent haar, u weet van haar af. De nieuwe pleegdochter in het gezin van familie van Werkhoven geeft dat ze in dit gezin een fijne en een gezegende tijd mag hebben. Heer, wij bidden, geef ook dat ze een warm welkom mag ontvangen, mag krijgen in deze gemeente en zegen ook het onderwijs vanuit uw woord wat ze in dat nieuwe pleeggezin mag ontvangen en wat ze hier in de gemeente mag meekrijgen. Voor haar helemaal nieuw, maar wat zou het groot zijn als ze via deze weg, toch ook een wonderlijke weg, ook een moeilijke en diepe weg, maar dan toch dat u via deze weg zij u zou mogen leren kennen als haar zaligmaker. En zegen dat hele gezin in dit mooie stukje werk dat ze mogen doen. En geef dat Daphne met vrede. En daar haar plek mag vinden, gevonden mag hebben intussen. En dat ze zo ook tot vrede in het hele gezin er mag zijn. Tot vreugde voor haarzelf en voor het gezin en tot rijke zegen. Heer, zo bidden we voor een wereld in grote nood. We hebben gehoord over rampen, oorlogen, natuurrampen ook, dreigingen van oorlogen, epidemieën enzovoort. Wij bidden, wees deze schepping nabij en goed. Ook te midden van alle ontkerkelijking. Allemaal tekenen die wijzen op uw naderende voetstappen, hoewel we niet weten wanneer u daadwerkelijk komt. Heren, wij bidden, doe ons bereid zijn. En zo bidden we, bijzonder ook voor uw volk Israël, dat niet alleen vanuit Gaza, maar ook vanuit het noorden bedreigd wordt. Heren, bewaar voor de grootscheepse oorlog, nu die steeds meer vormen aanneemt, menselijk gesproken onafwendbaar lijkt. Maar u staat ook daarboven. Wilt u, als de God van Israël, daar in die regio, die brandhaard, wilt u daar uw wonderlijke shalom gebieden, zodat Israël mag zijn tot zegen voor de wereld. En dat haar regering ook tot zegen mag zijn voor het eigen volk. Heer, zo bidden we u ook voor ons land, volk en onze overheid, ook voor het broze kabinet. Ach, Heer, geef wijsheid, met goddelijk licht bestraald, om tot zegen te regeren voor land en volk, opdat er uw vrede mag wonen. Zo leggen we alle dingen in uw handen. Wij danken u voor alles wat u gaf. U was goed, uw naam zij geprezen. Ga met ons, ook de komende week in, geef ook andermaal vanavond uw zegen in uw huis. Heer, en geef dat uw woord zo zijn werk mag doen in ons alle leven, waar u ons ook roept en plaatst. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 27... Daarvan zingen we vers 1, dat hebben de kinderen van de zondagsschool geleerd. En ook vers 7, God is mijn licht, mijn heil, mijn zaligheid. Hè? Wie zou je dan nog moeten vrezen? 27, 1 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie, allen. Amen.
God zegen.